Ik zat een keer naar een quiz te kijken op televisie. En er was 1 tegen 100. En er was de vraag, hoeveel apostelen had Jezus? En het antwoord was 11, 12 of 13. En iedereen typte 12 in en het was nog goed ook. Maar dat klopt natuurlijk niet. We weten dat er nog een 13e apostel is, de apostel Paulus. En daar heb ik onlangs een keer nagedacht met de jeugd. En toen vroegen ze mij, wil je daar ook eens een keer bij de volwassenen over nadenken, over die apostel Paulus. En een beetje over zijn leven, maar ook over zijn prediking, wil ik daar vanmorgen nadenken. Paulus, die eerst Saulus heette, die geboren is in Tarsus. En die daar, ja, van Joodse ouders, die familie die woonde daar al zo'n 400 jaar. 400 jaar voor Christus waren zij daar verbannen naartoe. Maar hij is later naar Jeruzalem gegaan. Daar heeft hij zijn opleiding gehad bij Gamaliel. En we lezen in de Bijbel dat hij een van de voornaamsten daar was. Hij was de fanatiekste en de leergierigste. En dat zullen we straks ook wel zien. Die daar was. En de eerste keer, dan wil ik daar naartoe. En ik zeg door zijn leven, dat zeg ik ook tegen de jeugd. Dan ga ik een beetje snel erheen. Om wat meer tijd te hebben over zijn bediening dan. Maar de eerste keer dat we zijn naam tegenkomen, Saulus dus, dat is in Handelingen 7. En dat is bij de steniging van Stefanus. En Stefanus, en daar hebben we onlangs hier nog over nagedacht. Stefanus, dat betekent de gekroonde. En wat wij hier zien is een uitbeelding van het afwijzen van het Joodse volk van de gekroonde, van de opgestaande Heer. En daar is Saulus bij en Saulus die heeft daar een genoegen in. In vers 51 tot en met 53 is daar een mooie samenvatting van. Gij hardnekkigen en onbesneden van hart, gij wederstaat altijd de Heilige Geest, gelijk uw vaderen, alzo ook gij. En dat heeft in Stefanus in die lange reden die hij geeft uitgelegd tegen het Joodse Sanhedrin die daar naar hem luisterden. Dat ze altijd maar de Heer weerstonden, niet naar hem luisterden. In vers 52 ook, wien van de profeten hebben uw vaders niet vervolgd? En ze hebben gedood degene die tevoren verkondigd hebben de komst des rechtvaardigen. Van welke gij lieden nu verraders en moordenaars zijt geworden. En dan in vers 54, als ze dan dit hoorden, als ze Sanhedrin dit hoorden, werden zij niet verslagen in het hart, zoals we in het eerste gedeelte van Handelingen lezen. Dat zou gemoeten hebben, dat ze verslagen zouden worden in het hart, maar dan staat er een hart barsten. En ze knesten de tanden tegen hem. En dan in vers 55, dan lezen we dat Stefanus, vol zijnde van de Heilige Geest, zijn ogen ophouden naar de hemel en zag de heerlijke Gods, en Jezus staande ter rechterhand Gods. En hij zeide, zie ik zie de hemelen geopend en de Zoon des mensen staande ter rechterhand Gods. Maar zij roepende met grote stemmen, stopten hun oren en vielen indrachtelijk op hem aan. En wierpen hem de stad uit en stenigden hem. En de getuigen legden hun klederen af aan de voeten van een jongeling genaamd Saulus. Dus hier komen voor het eerst deze persoon Saulus tegen in de Bijbel. Bij de steniging van Stefanus. En in 8 vers 1 daar lezen we. En Saulus had mede een welbehagen aan zijn dood. Saulus die was er mee eens dat Stefanus gestenigd werd. De stad uitgegooid werd. En zoals ik al zei, dat is een uitbeelding van de gekroonde, de opgestaande Heer. Werd door de Sanhedrin afgewezen. En Saulus die had daar een genoegen in. En er staat er ook zo duidelijk hè, dat Stefanus Jezus zag staan terecht aan Gods. Staan. En dat spreekt over een oordeel dat uitgebracht zal worden. Maar dan zegt Stefanus in vers 60. En vallende op de knieën riep hij met grote stem. Heer, rekenen deze zonde niet toe. En als hij dat gezegd had, ontsliep hij. Eigenlijk dezelfde woorden die Jezus aan het kruis van Golgotha zei. Heer, rekenen deze zonde niet toe. En de Heer die rekende die zonde dan ook niet toe. Met een Maar er kwam een tijd van, ja, van stilte. Dat zullen we straks wel zien. Dus dat is de eerste keer dat we deze hier nog Saulus geëten tegenkomen. Saulus, dat betekent eigenlijk groot of geleend. Maar zijn naam heeft over met alles van doen met Saul, met Seul, met de dood. En Saulus was ook eigenlijk een bedienaar van de wet. Iemand die de wet nastreefde en de wet najoeg. En kijk maar in zijn leven was dood en verderf. En dat was Saulus. Dan in hoofdstuk 9. Dan lezen we in vers 1. En Saul, nog blazende, hè, die was nog woest van die Stefanus. Die vroeg om brieven aan de ogenpriester, want hij wilde toestemming hebben om niet alleen de Joden te vervolgen die te Jeruzalem zijn, maar ook de Joden die in Damascus zijn. En die toestemming die kreeg hij. En dan gaat hij naar Damascus toe. En dan lezen we in vers 3. En als hij reisde, is het geschied dat hij nabij Damascus kwam en hem omskeen sneller een licht van de hemel. En ter aarde gevallen zijnde hoorde hij een stem die tot hem zei: Saul, Saul, wat vervolgt gij mij? Die Saul die had plannen natuurlijk om naar Damascus te gaan, om daar de gemeente nog meer te vervolgen, om daar de Joden die tot geloof gekomen waren te binden en naar Jeruzalem te brengen, hè, waar ze dan gestraft of zelfs gedood zouden worden. Maar de Heer die arresteerde hem, zeg maar, op de weg naar Damascus. En vlak voor Damascus, hè, scheen hem dan een groot licht. En dan zegt hij: Saul, Saul, wat vervolgt gij mij? Zijn die indrukwekkende woorden. De Heer zegt niet: wat vervolg gij de gemeente? Maar de Heer die zegt dan zo: wat vervolgt gij mij? Mijn lichaam, de gemeente. En dan zegt Saulus, en hij zeide: wie zijt gij, Heere? En de Heere zeide: ik ben Jezus die gij vervolgt. Het is uw art de verzenen tegen de prikkels te slaan. Het is uw art de verzenen tegen de prikkels te slaan. Nee, dat is het dom om je, ja, zo dom te zijn om je tegen te staan. En niet te luisteren naar het woord van God. En dan moet hij door naar Damascus. Dat staat dan in vers 6. En hij beven en verbaasd zijnde zei de Heer: wat wil gij dat ik doen zal? En de Heer zeide tot hem: sta op en ga in de stad. En u zal al daar gezegd worden wat gij doen moet. Paulus dus verblind naar Damascus. En dan komt hij daar. En dan in Damascus, daar lezen we dat Paulus tot bekering komt. Dan lezen we verder. Want er moet een zeker discipel, Ananias, die moet naar hem toe. Maar die Ananias die zegt: ja, die wilde eigenlijk niet naar hem toe. Want die had gehoord hoe hij de gemeente vervolgd had. Maar de Heer zegt: je moet naar hem toe. Want ik zal hem tonen wat hij voor mij doen zal. Dat lezen we in de volgende versen. En er was een zeker discipel te Damascus genaamd Ananias. En de Heere zeide tot hem in een gezicht: Ananias. En hij zeide: zie, hier ben ik, Heere. En de Heere zeide tot hem: sta op en ga in de straat genaamd de Rechte. En vraag in het huis van Judas naar een man met name Saulus van Tarsus. Want zie, hij bidt. Dat is overgave natuurlijk. Bidden. Hij bidt tot de Heere. En hij heeft in een gezicht gezien dat een man met name Ananias inkwam en hem de handen opleggende, opdat hij wederom ziende werd. En Ananias antwoordde: Heere, ik heb uit velen gehoord dat deze man hoeveel kwaad hij u heiligen in Jeruzalem gedaan heeft. En heeft hier macht van de overpriesters om hen te binden, allen die uw naam aanroepen. Dus Ananias die ziet er tegenop om naar Saulus toe te gaan. Want hij wist waar hij voor gekomen was, om die gelovigen te binden en naar Jeruzalem te brengen. Maar de Heer die zegt dan tot hem: ga heen, want deze is mijn uitverkoren vat om mijn naam te dragen voor de heidenen en de koningen en de kinderen Israëls. Want ik zal hem tonen hoeveel hij lijden moet om mijn naam. En dan Ananias ging heen en kwam in het huis, en de anderen op hem leggende zeide hij: Saul, broeder, de Heere heeft mij gezonden, namelijk Jezus die is verschenen op de weg die gij kwaamt, omdat gij wederzien en met de Heilige Geest vervuld zoudt worden. En terstond kon hij weer zien, staat er dan. En terstond vielen af van zijn ogen gelijk als kellen. En hij werd terstond en wederom ziende en stond op en werd gedoopt. En als hij spijzen genomen had, werd hij versterkt. En Saulus was sommige dagen bij de discipelen die te Damascus waren. Dus hier zien we dus Saulus nog steeds die tot geloof komt. Ananias, zijn naam betekent: de Heere is genadig. En als wij bidden tot de Heere, als we ook het niet meer zien zitten, maar we bidden tot de Heere, dan komt de Heer ook met zijn genade in ons leven. En zoals het bij Saulus gebeurd is, zo gebeurt het eigenlijk bij ieder. Je moet een Saulus-bekering hebben, zeggen sommigen wel eens. Maar daar bedoelen ze mee dat je licht op de weg mag moeten zien, of dit of dat. Nee, je mag gewoon in geloof en vertrouwen naar de Heer gaan. En als je je aan hem overgeeft, aan zijn genade, dan zullen je de ogen geopend worden, zoals Saulus ook, de schellen vallen van zijn ogen. En terstond werd hij gedoopt, lezen we dan. En hij neemt spijzen. We geven ons over. Als we in geloof ons overgeven, dan mogen we weten dat we in hem gedoopt zijn, dat we met hem gestorven en begraven zijn. En opgestaan in een nieuw leven. En dan mogen we ook weten dat we ons mogen voeden met de spijzen van hem. Prachtig beeld hier van Saulus, zoals wij ook tot geloof gekomen zijn. Eenvoudig, door de naam des Heeren aan te roepen. En zijn Ananias, zijn genade te aanvaarden. Er is niks moeilijks aan. Een Saulusbekering, dat je van alles eerst hebt moeten meemaken, helpt misschien wel eens, maar het is gewoon eenvoudig geloven in de naam van de Heer Jezus Christus. Maar terug naar Saulus. Nadat zijn ogen geopend waren, lezen we: en hij predikte terstond Christus in de synagoge, dat hij de Zoon van God is. Deze Saulus. En om nou een duidelijk beeld te krijgen hoe het verder met hem ging, dan moeten we eigenlijk naar Galaten hoofdstuk 1. Galaten hoofdstuk 1. Waar hij zelf over die dingen schrijft. En dan vanaf vers 11. Maar ik maak u bekend, broeders, dat het evangelie, het welk van mij verkondigd is, niet is naar de mens. Want ik heb het zelf ook niet van een mens ontvangen, noch geleerd, maar door de openbaring van Jezus Christus. Hij verdedigt hij zijn apostelschap dat hij door openbaring van Jezus Christus heeft geleerd wat hij de mensen moest vertellen. En dan staat er: want gij hebt mijn omgang gehoord die eertijds in het Jodendom was, dat ik uitnemend zeer de gemeente Gods vervolgde en dezelfde verwoestte. En dat ik in het Jodendom toenam boven velen van mijn ouderdom in mijn geslacht, zijnde overvloedig ijverig voor mijn vaderlijke inzettingen. Dat hadden we over nagedacht. Dat hij fanatieker was dan zijn zijn leeftijdgenoten. En ijverig was, overvloedig ijverig voor mijn vaderlijke inzettingen. Fanatiek in het ouden van de wet. Maar wanneer het God behaagd heeft. En een heel bijzonder staat er: die mij van mijn moederslijf aan afgezonderd heeft en geroepen door zijn genade. Van zijn moederslijf, hij was al voorbestemd om het werk dat hij zou gaan doen, te doen. Zijn Zoon in mij te openbaren, opdat ik in dezelfde door het evangelie onder de ijdenen zou verkondigen. En dan staat er zo mooi: zo ben ik terstond niet te raden gegaan met vlees en bloed. En ben niet wederom gegaan naar Jeruzalem tot degene die voor mij apostelen waren, maar ik ging heen naar Arabië en keerde wederom naar Damascus. Dus hier staat dat Paulus op het moment dat hij tot geloof kwam, niet eerst is teruggegaan naar Jeruzalem, Maar hij is naar Arabië gegaan. Hij is niet wederom gegaan naar vlees en bloed. Dus hij is niet bij mensen. Hij is ook niet teruggegaan naar Gamaliel. Van moet je nou eens luisteren, Gamaliel. Dan zie je hem al verkeerd. Hij is ook niet teruggegaan naar de apostelen. Die al voor hem apostelen waren. Maar daar staat hij is naar Arabië gegaan. En dat is heel bijzonder dat dat er staat. Naar Arabië. Wat hij daar nou te zoeken. En de enige verklaring die ik ervoor kan vinden. En die zo ik het ook geleerd heb. Hoort eens een keer in de kantine bij Teun. De enige verklaring lezen we dan in 4 vers 25. Waar Paulus dan naartoe gegaan is. En waar hij wel degelijk onderwijzing heeft ontvangen. Niet van vlees en bloed. Niet van vlees en bloed. Ook niet van mensen, van apostelen. Maar wel van God de Geest. Want hij is gegaan naar Sinai, een berg in Arabië. Dit is de enige plaats in het Nieuwe Testament waar nog een keer over Arabië gesproken wordt. En dan leggen wij de link. En je mag natuurlijk ook zeggen, nou dat vind ik te ver gezocht. Maar dan leg je de link dat hij naar de Sinai gegaan is, naar Arabië. Naar de Sinai, dat is de berg waar Mozes ooit de wet ontving. Maar dat is ook de berg waar Mozes 40 dagen boven was. En toen hij terugkwam, dat een glans hem omscheen. Dat hij een bedekking over zijn hoofd moest leggen. Omdat het volk het niet kon aanzien. Zulke mooie dingen heeft Mozes daar gezien. En zulke mooie dingen heeft Paulus of Saulus dan nog daar ook geleerd. Dus hij is niet teruggegaan naar Jeruzalem. Maar hij is eerst naar Arabië gegaan. Hij heeft het dus niet van mensen geleerd, zijn onderwijzing. Zijn leer is niet van mensen, ook niet naar de mens, maar ook niet van mensen. Hij heeft het door goddelijke openbaring heeft hij geleerd wat zijn bediening zou zijn. Geweldig vind ik dat om te zien. En dan lezen we in 2 vers 1. Daarna ben ik na 14 jaren wederom naar Jeruzalem opgegaan met Barnabas. En dus zul je later nog zien, dat is na 14 jaren, dan gaat hij weer terug naar Jeruzalem. Maar in eerste instantie ging hij ook na die periode van de berg Sinaï, ging hij ook weer terug naar Jeruzalem. Dat even terzijde, gaan we nu even om die 14 jaren. En die 14 jaren, die vinden we een paar blaadjes terug ook weer. In 2 Korinthe 12... Van 1 tot 6. En dan geloof ik dat die verbinding die wij hier maken met die 14 jaar, waar de apostel over spreekt. Wat is hem dan openbaar geworden op de berg Sinaï? Wat heeft hij daar gezien? Nou, daar zegt hij hier ook nog niet veel over, maar dat hij wonderlijke dingen heeft gezien, dat zegt hij wel. Te roemen is mij waarlijk oorbaar, want ik zal komen tot gezichten en openbaringen des Heren. En dan in vers 2 van 12. Ik ken een mens in Christus Jezus voor 14 jaren. Dus dan krijg je die 14 jaar ook weer. Of er geschiet zij in het lichaam weet ik niet, of het buiten het lichaam weet ik niet. God weet het, dat er zodanig opgetrokken geweest is tot in de derde hemel. Nou, hier spreekt Paulus eigenlijk over zichzelf. Ik ken een mens. En als je het hoofdstuk, het eerste gedeelte, twee keer thuis leest, dan begrijp je dat hij over zichzelf spreekt. Maar op een hele bescheiden manier. Ik ken een mens in Christus. En dan later zegt hij ook, ja, ik ga er niet in roemen. Dan bedoelt hij mee van, ja, ik heb zulke wonderlijke dingen meegemaakt, maar ik roem er niet in, want het gaat mij om de Heer, om Christus. En dan nog een keer, of het geschiet zij in het lichaam weet ik niet, of buiten het lichaam weet ik niet, God weet het, dat er zodanig opgetrokken geweest is in de derde hemel, in de oosten hemel, hè, van qua rangschikking. En ik ken een zodanige mens, of het in het lichaam of buiten het lichaam geschiet zij, weet ik niet, God weet het, dat hij opgetrokken geweest is in het paradijs en geoord heeft, onuitsprekelijke woorden, die de mens niet geoorloofd is te spreken. Van de zodanige zal ik roemen, doch van mezelf zal ik niet roemen dan in mijn zwakheden. En daar roemt hij over. Over dat, ja, die eerlijke dingen die hij daar gezien heeft. Niet over zijn eigen ik of over zijn eigen vlees. Maar hij roemt over wat hij daar gezien heeft. Wonderlijke dingen. Dus samenvattend, Saulus die is niet teruggegaan naar Jeruzalem, maar die is naar Arabië gegaan. En daar heeft hij wonderlijke dingen gezien. Daar is hij opgetrokken geweest tot in de derde hemel. Daar heeft hij een ontmoeting gehad met de Heer zelf. En ja, dingen die de Korintiër niet wilde luisteren, maar die, als het goed is, wij wel maar wilden luisteren. Dat wij in een geweldige positie met Christus zijn gezet. Daar kom ik natuurlijk straks meer op terug. In Handelingen 13. En dat is na die 14 jaar. Als Paulus weer actief wordt. In de tussentijd was hij terug naar zijn geboorteplaats, naar Tarsus. Maar na die 14 jaar gaat hij terug naar Jeruzalem. Maar eerst lezen we in Handelingen 13, vanaf vers 5. En gekomen zijnde te Salamis verkondigde zij het woord Gods in de synagogen der Joden en zij hadden ook Johannes tot een dienaar. En als zij het eiland doorgegaan waren tot Paphos toe, vonden zij een zekere tovenaar, een valse profeet, een Jood, wiens naam was Bar Jezus. Welke was bij de stadhouder Sergius Paulus, een verstandige man. Deze Barnabas en Paulus tot zich geroepen hebben, zochten zeer het woord Gods te oorden. Maar die tovenaar, die Jood, die Elimas, lezen we dan in vers 8. Maar Elimas de tovenaar, want alzo wordt zijn naam overgezet, wederstond en zoekende de stadhouder van de geloof af te keren. Dus Paulus die wil die stadhouder tot geloof brengen, maar Elimas, een Jood, die wil hem dan ervan afkeren. En dan gaat het natuurlijk over het typologische wat hier ook in zit weer. Het Jodendom houdt vast aan fabelen, aan toverij. Maar Paulus die komt dan met zijn prediking en die zegt dan tegen hem dat hij moet ophouden, dat hij moet stoppen. Dat lezen we in vers 9. En 10. Doch Saulus, die ook Paulus genaamd is, en dan lezen we voor het eerst dat hij ook Paulus genaamd wordt, vervuld met de Heilige Geest en de ogen op hem houden, zeide: O gij kind des duivels, vol van alle bedrog en van alle arglistigheid, vijanden van alle gerechtigheid, zul gij niet ophouden te verkeren de rechte wegen des Heren. En dat woordje ophouden, dan moet je, ja, daar staat ook eigenlijk de naam Paulus in verborgen. Want daar staat pauzeren, zul je niet ophouden, zul je niet pauzeren met altijd maar het verdraaien van het woord van God. En dan zie je dus eigenlijk hier die tovenaar als type van het Jodendom tegenover Paulus. En Paulus zegt: stop er nou eens mee te verdraaien. En dan lezen we in vers 11. En nu ziende de andersheren is tegen u en gij zult blind zijn en de zon niet zien voor een tijd. En van stonden aan viel op donkerheid en duisterheid en rondomgaande zocht hij die hem met de hand mocht leiden. Ja, dat is eigenlijk dus het beeld van het Joodse volk in onze tijd. Blind voor het evangelie, bedekt en ja, zoekende eigenlijk naar of iemand een enige weg wil wijzen. Rondomgaande zocht die hem met de hand mocht leiden. Maar er staat wel zo mooi bij: en de zon niet ziende voor een tijd. Dus dat is niet definitief. Het is maar een periode. Ja, een periode nu van 2000 jaar. Waar het Jodendom dus verblind is geworden. Maar straks zullen ze ook weer zien. Ja, en dan kom ik nu toe aan: wat is nou zo die speciale bediening van de apostel Paulus. Waarom werd hij daar zo voor uitgetrokken? Want als je van Petrus leest, Petrus die zegt op een gegeven moment, laten we daar maar even naartoe gaan, van alle dag. Petrus, 2 Petrus 3 vers 15. Dat gaat over de wederkomst des Heren, 2 Petrus 3. En dan zeggen ze, ja, wat duurt dat lang? Maar dan zegt Petrus dus, en acht de langmoedigheid onze Heren voor zaligheid, gelijkerwijs ook onze geliefde broeder Paulus, naar de wijsheid die hem gegeven is, u lieden geschreven is. Dus de periode waarin wij leven, de genadetijd, hè, dat leidt lang. Wat blijft de Heer nou, vragen de mensen aan Petrus. Petrus die zegt dan, achter voor langmoedigheid. Het is een tijd van genade. En dan zegt hij, dat moet je wezen bij de apostel Paulus. De wijsheid die hem is gegeven. Niet dat hij het niet wist. Maar als je de diepere wijsheid, ga dan naar hem toe. Gelijk ook in alle zendbrieven, daarin van deze dingen sprekenden. In welke sommige dingen zwaar zijn om te verstaan, die de ongeleerde en onvaste mensen verdraaien, gelijk ook de andere schriften tot hun eigen verderf. Paulus die dus, daar zoals Petrus ook zo mooi zegt, de geliefde broeder Paulus, in het verleden hadden ze ook nog wel eens strijd met elkaar, maar hier noemt hij hem de geliefde broeder Paulus, zijn wijsheid die hij ontvangen heeft in Arabië, die hij ontvangen is toen hij opgetrokken geweest is in de derde hemel. De verborgenheid waar hij van spreekt. En dan heb ik een aantal schriftplaatsen opgezocht in Colossenzen. Laten we door naar Colossenzen. Terug. Colossenzen 1 vers 18. En hij is het hoofd des lichaams, namelijk de gemeente. Hij die het begin is, de eerstgeborene uit de doden, opdat hij is in allen. Dat is eigenlijk in één zin, in één tekst samengevat, wat de unieke boodschap van de apostel Paulus is. De gemeente, het lichaam van Christus, waar Christus het hoofd is. En wij de leden van mogen zijn. En hij is het hoofd des lichaams. De gemeente. Hij die het begin is. Het hoofd, de eerstgeborene uit de doden. Opdat hij in allen is. Geweldige, rijke boodschap. In de eerste instantie was de boodschap aan de Israëlieten van. Dat de koninkrijk zou komen. Maar er komt een ombuiging in. De apostel Paulus die zegt dan, nee, we krijgen een onderbreking, een pauze. En in die pauze verzamelt God zich een volk, zijn gemeente. Het lichaam van Christus. Zo mooi ook verderop in vers 24 van dit hoofdstuk. Hele mooie woorden. Die mij nu verblijdt in mijn lijden voor u en vervullen in mijn vlees de overblijfselen van de verdrukking van Christus voor zijn lichaam, het welk is de gemeente. Welker dienaar ik geworden ben, naar de bedeling van God, die mij gegeven aan u, om te vervullen het woord Gods. En dan spreekt hij over in vers 26, de verborgenheid, die verborgen is geweest van alle eeuwen en van alle geslachten, maar nu geopenbaard is aan zijn heiligen. Aan wie God heeft willen bekendmaken, welke zij de rijkdom der heerlijkheid, deze verborgenheid onder de heiden, welke is Christus in u, de hoop der eerlijkheid. De welke wij verkondigen, vermaanden een iegelijk mens en leren een iegelijk mens in alle wijsheid, opdat wij zouden een iegelijk mens volmaakt stellen in Christus Jezus, waartoe ik ook arbeid, de strijdende naar zijn werking, die in mij is, met kracht. Ja, hier lezen we toch mooi dat De verborgenheid die verborgen is geweest, die verborgen lag in het Oude Testament. En Julian had het vanmorgen over schatgraven. Nou, Paulus die heeft inzicht gekregen in die schatten. En die trekt als het ware het deken weg dat over het Oude Testament lag. En die zegt, kijk hier, al die schatten voor jullie, daar mogen wij in schatgraven. En dat ook in het Oude Testament al verborgen was. Wat in het Oude Testament al verborgen was, daarmee mogen wij ook zien welke geweldige positie wij in Christus ontvangen hebben. We zijn leden geworden van zijn lichaam. We zijn deel geworden van zijn gemeente. Hij is het hoofd en wij zijn de leden. En Paulus die dankt daarvoor, voor die geweldige feiten. In Efeze 1... Ja, dat gaat erover, dat dankgebed. Daarom ook ik gehoord heb, vers 15. Daarom ook ik gehoord hebbende het geloof in de Heer Jezus Christus dat onder u is en de liefde te al de heiligen. Houd niet op voor u te danken, gedenkende u in mijn gebeden. Opdat de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader der Heerlijkheid, u geven de geest der wijsheid en de openbaring in zijn kennis. Ja, dat is het verlangende gebed van de apostel Paulus. Dat ook onze ogen verlicht mogen worden en zicht mogen krijgen op de geweldige positie die wij hebben. Daar staat er dan ook in vers 18. Verlicht de ogen uw verstand opdat gij moog weten welke zij de hoop van zijn roeping en welke de rijkdom zij der eerlijkheid van zijn erfenis in de heiligen. En welke de uitnemende grootheid zijn de kracht zij aan ons die geloven naar de werking, de sterkte, zijn de macht. Die hij gewrocht heeft in Christus Jezus als hij hem uit de doden heeft opgewekt en heeft hem gezet tot zijn rechterhand in de hemel. Ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en alle naam die genaamd wordt, niet alleen in deze wereld, maar ook in de toekomende wereld. En heeft hem alle dingen zijn voeten onderworpen en heeft hem de gemeente gegeven tot een hoofd boven alle dingen. Welke zijn lichaam is en de vervulling desgene die alles is en alles in allen vervult. Ja, dat is geweldig. Dan zou je thuis vanmiddag eens gewoon een paar keer na moeten lezen welke de geweldige rijkdom is die wij in Christus Jezus ontvangen hebben. Ja, wij blijven er vaak bij steken, dat hoop ik tenminste niet, maar de Corinthiërs bleven er maar bij steken bij die eerste beginselen van. Ja, de kruisiging en de dood. Maar wij zouden moeten weten dat we niet alleen met hem gekruisigd, gestorven, begraven zijn, maar ook met hem opgestaan in een nieuw leven. En zoals in Efeze 1 ook zo mooi staat, dat we met hem gezet zijn in de hemel. Ver boven alle macht en heerlijkheid. Het is een geweldige verkondiging die de apostel Paulus in zijn bediening heeft gekregen. Ja. Welke zij de hoop van zijn roeping en welke de rijkdom zij der heerlijkheid van zijn erfenis in de heiligen. Dat onze ogen daar ook voor geopend mogen worden. Dat wens ik dan toe in 2020. Als ik u iets mag toewensen dan. Dat ook onze ogen meer en meer geopend mogen worden. Dat we leren verzinnen, niet als cliché dat we in de hemel gezet zijn. Dat is ook zo natuurlijk, maar dat we mogen zien wat een geweldige positie wij in Christus Jezus ontvangen hebben. Dat wij hemelburgers geworden zijn. En dat we met hem in Christus gezien worden, zonder vlek of rimpel. Efeze 2. Nou, daar staat het dan zo mooi. Maar God die rijk is in barmhartigheid, door zijn grote liefde, maar wij hij ons lief gehad heeft, ook toen wij dood waren door de misdaden, heeft ons levend gemaakt met Christus. Uit genade zijn gezalig geworden. We waren dood in zonde en misdaden, maar God heeft in zijn grote geliefde ons nieuw leven gegeven. En daar staat er zo mooi, en heeft ons mede opgewekt en heeft ons mede gezet in de hemel, in Christus Jezus. Opdat hij zou betonen in de toekomende eeuw de uitnemende rijkdom zijn genade door de goede tierenheid van ons in Christus Jezus. Wij zijn zijn lichaam geworden, de gemeente. Een toonbeeld ook, zoals het hier zo mooi staat, van zijn genade. Een gemeente zonder vlek of rimpel. En in de toekomst, ja, dat zie ik dan zo voor me, dat we zichtbaar zullen zijn, als we met de eer zichtbaar zullen worden, dat we toonbeelden zullen worden van zijn genade. En voor iets anders ben ik denk ik niet geschikt, denk ik zo wel eens. Dat we gewoon zondaren zijn, en als we naar ons eigen vlees kijken, altijd maar weer tekortkomingen tegenkomen. Maar toch God tegen u en tegen mij nu vanmorgen zegt, jij en ik, wij zijn toonbeelden van Gods genade. Gods liefde en genade wordt door ons bewezen, door zijn lichaam. En in die heerlijke positie bevinden wij ons opgewekt en gezet in de hemel in Christus. 1 Korinthe 12. Dan lees ik eerst vers 13. Want waar ook wij allen zijn door één geest tot één lichaam gedoopt. Het zijn Joden, het zijn Grieken, het zijn dienstknechten, het zijn vrijen. En wij zijn allen tot één geest gedrenkt. En wij zijn allemaal tot één lichaam. Wij beoordelen allemaal, en daar gaat Paulus ook verderop in dat hoofdstuk op in, dat we leden zijn van zijn lichaam, een hand en een voet en een hoofd, en dat we elkaar nodig hebben, maar we zijn allemaal verbonden met het hoofd. En het hoofd zitten natuurlijk de hersenen, en dat leidt ons allemaal door het leven heen. Ik zag een tijdje terug nog op televisie hoe complex hersenen werken. Elke beweging die wij maken, dat komt vanuit de hersenen. En ook de hersenen die weer samen met elkaar werken. En als je dat toepast op het lichaam van Christus, dat wij het hoofd is, en dat hij ons door dit leven heen wil leiden. Dan mogen we toch weten dat wij bij dat lichaam, bij dat hoofd, horen. En dan, ik had eerst 13 gelezen, maar in vers 12 staat dan, 1 Korinthe 12, vers 12. Want gelijk het lichaam één is en vele leden heeft, en al de leden van dit ene lichaam vele zijn, maar één lichaam zijn, alzo ook Christus. Nog een keer, want gelijk het lichaam één is en vele leden heeft, en al de leden van dit ene lichaam vele zijn, maar één lichaam zijn, alzo ook Christus. Wij zijn één lichaam met hem geworden. En dat lichaam, dat eet Christus. Dat ene lichaam, dat is Christus. Wij zijn namelijk met hem gezalfd. Wij zijn met hem in één dezelfde positie geplaatst. Het is een geweldig iets. Sommigen zeggen dat Paulus dat nog niet wist in de Korinthebrief, maar dat is natuurlijk onzin. Hij gaat hier zo diep, die ene tekst, dat gaat er al zo diep op in, dat we het ene lichaam zijn geworden, het lichaam van Christus. Efeze 5. Daar wordt ook weer het beeld aangehaald van de gemeente, het lichaam Christus, in vers 23. Want de man is het hoofd der vrouw, gelijk ook Christus het hoofd der gemeente is, en hij is de beouder des lichaams. Christus is het hoofd van de gemeente en hij is het behouder van het lichaam, hij behoudt het lichaam. In dan vers 25, gij mannen hebt uw eigen vrouwen lief, gelijk ook Christus de gemeente lief heeft. En zichzelf en voor haar heeft overgegeven. Opdat hij haar zou heiligen. Haar gereinigd hebbende met het bad des waters door het woord. Opdat hij haar zichzelf een heerlijk zou voorstellen, een gemeente die geen vlek of rimpel heeft of iets dergelijks. Maar dat zij zou heilig zijn en onberispelijk. En dat zijn toch hele grote woorden, dat Christus zich nu overgeeft. Hij als hoofd geeft zich nu over voor zijn gemeente. om zijn gemeente, ja, zoals het mooi, zo mooi staat, voor zich te stellen zonder vlek of rimpel. Heilig en onberispelijk. En zo ziet God u en mij in Christus Jezus. Heilig en onberispelijk in Christus Jezus. We zijn deel geworden van zijn lichaam. En we weten dat we in hem heilig en onberispelijk zijn. En dan in vers 30. Want wij zijn zijn leden. Zijn lichaam van zijn vlees en van zijn benen. Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zal zijn vrouw aanhangen en ze zullen twee zijn tot één vlees. En dan vers 32 zo mooi. Deze verborgenheid is groot, doch ik zeg dit, ziende op Christus en op de gemeente. Vers 31 is een aanhaling uit Genesis 2 vers 34 uit het Oude Testament dus. Daarom zal een mens zijn vader en moeder verlaten en zal zijn vrouw aanhangen en ze zullen tot één vlees zijn. En zo zijn wij ook één vlees met Christus geworden. En zo zien we ook dat ook in het Oude Testament die dingen al verborgen waren. Maar dat, net zoals ik al zei, dat apostel Paulus dat ons openbaart. En dat wij in vele geschiedenissen die rijke positie die wij ontvangen hebben weer terug mogen zien. Ik dacht vanmorgen nog aan Jefta die afgewezen werd door zijn volk. Maar die kwam in het land Tof, in een goed land. En als we dat vertalen naar ons, de Heer die afgewezen werd. En die kwam in een hemelsland. Maar om hem heen verzamelde hij een groep ijdele mannen. Mensen dus die eigenlijk ja, niks anders hadden dan zich op Jefta te vertrouwen. En zo zijn wij ook, zo is de Heer ook afgewezen. Maar hij verzamelt zich nu een volk, ijdele mensen, mensen die niks anders hebben dan op de Heer te vertrouwen. Er zijn zo zijn er vele geschiedenissen. En zo nu en dan komt hier ook wel een langs in het Oude Testament. Die wijzen op onze tijd. Die wijzen op die tijd dat God zich nu een volk verzamelt voor zijn naam uit de heidenen. Een volk, de gemeente, het lichaam van Christus. Een volk dat een geweldige positie krijgt. Boven alles de hoogste positie die er is, hebben wij ontvangen. Dat kunnen wij ook niks aan doen dat wij in deze tijd leven. Dat is puur genade op genade. Dat wij in Christus meer dan overwinnaars geworden zijn. De geweldige feit dat we bij zijn lichaam, zijn volk, mogen horen. Ja. En hoe liep het af met de apostel Paulus? Dat weten we niet. In de Bijbel staat er niks over beschreven. Maar de overleveringen zeggen dat keizer Nero hem aan het hoofd heeft in het jaar 68 van de jaartelling. Dus dat is zo'n 40 jaar na de dood en opstanding van de Heer Jezus Christus. Vlak voor de verwoesting van Jeruzalem is de apostel Paulus vermoord volgens de overleveringen. Dus we weten dat niet zeker. Maar wat Paulus wel zeker weet, en daar wil ik dan mee afsluiten in 2 Timotheus 4. De bekende woorden. Timotheus 4 vers 7 en 8. Ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb de loop geëindigd. Ik heb het geloof behouden. Voors is mij weggelegd de kroon der rechtvaardigheid, welke mij de Heere, de rechtvaardige rechter, in die dag geven zal. En niet alleen mij, maar ook u, die zijn verschijning lief gehad hebben. En Paulus die zegt, ik heb de goede strijd gestreden. En wij mogen er ook weer in 2020 de goede strijd strijden. Dat is het geloven houden, vasthouden aan het woord dat ons is ontvangen. En dan mogen we weten dat we de kroon zullen ontvangen. En ik vond het zo mooi dat de eerste keer dat we over de apostel lezen, dan gaat het over Stefanus. En zijn naam betekent de gekroonde. En hier staat dat hij de kroon zal ontvangen. En als we het in de grondtekst teruglezen, dan staat er, hij zal eigenlijk Stefanus ontvangen. Ja, dat staat een beetje, ja, niet zo. Dus dat hebben de vertalers vertaald in de kroon, terecht natuurlijk, in de kroon. Maar als je daar diep over nadenkt, wat wij zullen ontvangen. En dat we straks, als we geloof mogen behouden, straks één zullen zijn met Stefanus, met de gekroonde, met onze Heer en Heiland, de Heer Jezus Christus. En daar reiken wij ons naar uit. Daar strekken wij ons naar uit. Daarom zoeken wij de dingen die boven zijn. Niet die op de aarde zijn. Want ons leven is in de gemeente, in Christus, verborgen bij God. En daar houden wij ons aan vast. Zullen we daar de Heer voor danken. Ja, Hemelse Vader, hartelijk dank dat wij je zo vanmorgen hier kort bij stil mochten staan. Bij de geweldige positie die de apostel Paulus had. En de geweldige roeping die hij had om ons te verkondigen. De rijkdom die wij in Christus Jezus ontvangen hebben. Dat wij niet meer van deze wereld zijn, maar dat wij getrokken zijn uit deze duistere wereld. En dat we met u gezet zijn in de hemel. Dat we één plant met u zijn geworden. De dood in uw opstanding, maar ook in uw verheerlijking, Heer. Dat we nu leden zijn geworden van uw gemeente, van uw lichaam. En dat u het hoofd bent en ons leidt door dit leven heen. Heer, er zijn nog vele dingen van te zeggen. Dat weet ik. Ook als het over de 10 stammen gaat en al die andere dingen, Heer. Maar het gaat er toch om, uiteindelijk om de geweldige positie. En daar wou ik vanmorgen, ja, daar had ik vanmorgen bij stil willen staan. Heer, de geweldige positie die wij in Christus ontvangen hebben. Heer, en waar zijn we u dan dankbaar voor dat u dat allemaal voor ons bewerkt hebt. Spreek mij van Jezus, de gekruisigde, maar spreek mij ook van Jezus Christus, de opgestaande en verheerlijkte Heer, die nu gezet is in de hemel en dat wij één met hem zijn geworden zijn. En als u straks zichtbaar wordt voor deze wereld, dan zullen wij ook zichtbaar worden met u, Heer, als toonbeelden van uw genade, Heer. Wat is dat een geweldige boodschap, dat wij alleen maar genade op genade van u hebben ontvangen. Dat we niet uit eigen werken, werkender wet, voor u gerechtvaardigd konden worden. Wat zou het een puinhoop geworden zijn. Als we elke keer maar weer zouden moeten proberen. Zelf voor uw rechten moeten staan, Heer. Heer, maar wat is het een geweldige boodschap. Dat we uit genade mogen leven. En uit genade mogen weten wie wij in Christus Jezus geworden zijn. Heer, we danken u voor de woorden die we morgen mochten nadenken, Heer. Heer, mogen we net als de Bereërs zijn om die woorden te overdenken en zelf te onderzoeken. En schrift met schrift te vergelijken, Heer, dat het ons verlangen is om u meer en meer te leren kennen. En die positie die wij ontvangen hebben, zodat we dat ook uit kunnen dragen, Heer. In een duistere wereld, een wereld die niet veel van die boodschap moet hebben. Die direct zegt, ja, positie in hemel. Ja, maar we zijn hier toch op aarde en we hebben hier op aarde onze taak. En dat zullen we allemaal niet ontkennen, Heer, maar wij mogen toch weten dat wij in een meerdere positie zijn geplaatst. Meer dan overwinnaars. Met u gezet in de hemel. En straks met u terug mogen komen. Een volk gezet boven alles. Boven alle machten en krachten. Niet omdat we het even niet hebben. Maar nogmaals, puur uit genade. Amen.